Een aantal mededelingen met betrekking tot de huisbezoekengemeente. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn op dinsdagavond bij familie C. Jansen aan de Bernhardlaan en familie A. van Wezel ook aan de Bernhardlaan. En eveneens op dinsdagavond familie A. Blok aan de Stenenweg en familie M. van der Slik aan de Bernhardlaan. En dan op woensdagavond zuster Eldriese Bolhuis aan de Beatrixlaan en familie K. Kolle aan de Bernhardlaan. Tot zover deze mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 44 en daarvan de versen 1, 12 en 14. Thank you. met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit de tweede psalm en het laatste vers daarvan. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heere. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Aansluitend volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het boek van de psalmen en daarvan psalm 80. We noemen nu al schriftlezing psalm 80 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van psalm 2, het zevende vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Psalm 80. Voor de opperzangmeester op Shoshanim, een getuigenis, een psalm van Asaf. O herder Israëls, neem ter oren, die Jozef als schapen leidet, die tussen de cherubim zit, verschijn blinkende. Wek uw macht op voor het aangezicht van Ephraim en Benjamin en Manasse en kom tot onze verlossing. O God, breng ons weder. En laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. O Heere, God der Heerscharen, hoe lang zult gij roken tegen het gebed uw volks? Gij spijst hen met tranen brood en drenkt hen met tranen uit een drieling. Gij hebt ons onze naburen tot een twist gesteld en onze vijanden spotten onder zich. O God der Heerscharen, breng ons weder en laat uw aangezicht lichten, zo zullen wij verlost worden. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht, hebt de heidenen verdreven en hebt dezelfde geplant. Gij hebt de plaats voor hem bereid en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest en zijn ranken waren als de cederbomen Gods. Hij schoot zijn ranken uit tot aan de zee en zijn scheuten tot aan de rivier. Waarom hebt gij zijn muren doorgebroken, zodat allen die de weg voorbij gaan hem plukken? Het zwijn uit het woud heeft hem uitgewroet en het wild des velds heeft hem afgeweid. O God der Heerscharen, keer toch weder en aanschouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok en de stam die uw rechterhand geplant heeft en dat om de zoon die gij u gesterkt hebt. Hij is met vuur verbrand, hij is afgehouwen. Zij komen om van het schelden uws aangezichts. Uw hand zij over de man uw rechterhand, over des mensen zoon die gij u gesterkt hebt. Zo zullen wij van u niet terugkeren. behoud ons in het leven, zo zullen wij uw naam aanroepen. O Heere, God der Heerscharen, breng ons weder. Laat uw aangezicht lichten, zo zullen wij verlost worden. Tot zover het woord uit Psalm 80. Wij willen op deze zondagavond en ook mede ter gelegenheid van de 31ste oktober stilstaan bij twee verzen uit de psalm zoals die u is voorgelezen. Psalm 80, daarvan het 15e en het 20ste vers. Psalm 80, vers 15. O God der Heerscharen, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok. En vers 20, o Heere, God der Heerscharen, breng ons weder. Laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij eeuwige God, die de tijden van deze wereld in uw hand hebt en die ook de tijden en gelegenheden van de kerk in uw hand hebt. Tot u naderen wij aan de avond van deze dag. En in het bijzonder nu het op deze historische dag, zoveel eeuwen en jaren geleden is, dat de kerk hervorming begon op het moment dat Maarten Luther de 95 stellingen hechtte aan de deur van de slotkapel te Wittenberg, komen wij tot u in ootmoed. In ootmoed dat u, midden in een tijd waarin de waarheid ten onder dreigde te gaan, en velen misleid werden voor de eeuwigheid, de waarheid opnieuw op de kandelaar hebt gezet en daarvoor vele mannen wier namen wij en onze kinderen nog kennen, hebt willen gebruiken. Heere, wat een wonder dat wij niet in de duisternis van ongeloof en bijgeloof behoefden te blijven, maar dat u de kracht van de reformatie in West-Europa, in Noord-Amerika en in andere gebieden van de wereld hebt laten doordringen en dat op de dag van vandaag wij hier in ons goede vaderland het erfgoed van de reformatie mogen bezitten. En dat het op de dag van vandaag uw woord, zoals het herontdekt werd, gebracht mag worden. Ook hier onder ons. Maar tegelijkertijd bidden we van u, Heere, ook al mogen we de schatten van het verleden bezitten, en ook al hebben we de vrijheid en de ruimte om uw woord te verkondigen naar de zin en mening van u, toch is in iedere generatie het gevaar weer zo dreigend dat het erfgoed van uw woord en het erfgoed van de reformatie teloor gaat. Want de dwaalleer loert altijd in ons leven, en de dwaalleer dreigt vooral bij het voortgaan van de generaties. Want elke nieuwe generatie, wanneer ze niet biddend de erfenis zoekt te bewaren, loopt gevaar om in de ketterij en in het ongeloof ten onder te gaan. En daarom smeken we op deze gedenkdag of u ons wilt bewaren. Bewaar ons bij uw woord. Bewaar ons bij het zuiver erfgoed van de reformatie en bij het zuiver erfgoed van het sola scriptura, de schrift alleen. En dan mag het onze bede wel zijn, heel in het bijzonder, met de woorden van die oude psalm die we samen lazen. Heere, keer weder. Want alleen wanneer gij wederkeert tot ons, dan zullen wij tot u wederkeren. Dan zullen wij verlost worden. Dan zal er te midden van alle tendensen van deformatie reformatie komen. Vernieuwing, herstel, het leven van de genade. Heere, wil dat onder ons werken. Ach, u weet het, we hebben vanuit het verleden veel ontvangen. En daarom zal ook van vele dingen rekenschap gevraagd worden. Ook wat wij met de erfenis van woord en van de reformatie doen. Heere, wat is het ook onder ons vaak ingezonken. Wat zijn er onder ons nog velen die onbekeerd zijn, niet gereformeerd in de diepe zin van het woord. Heere, wanneer wij nog buiten u en de genade van u en de kennis daarvan voortleven, wil u dat op ons hart binden, opdat we niet rusten op wat we vanuit het verleden kregen aangereikt, hoe groot en hoe zegenrijk dat ook is. Opdat we ons niet beroemen dat we toch tot het reformatorische volksdeel behoren. Maar opdat we smeken, Heere, God der vaderen, keer weder tot ons en tot onze kinderen. En dan moeten wij het belijden, Heere, dan hebben wij het erna gemaakt dat u ons terug toe zou keren. Want wij hebben u de rug toegekeerd. En wij hebben gezondigd. En daarom is het naar recht als u ons voorbij zou gaan en ons over zou geven aan het goeddunken van onszelf. Maar keer weder, Heere. En geef dat er onder ons en onder onze jongeren en onder onze ouderen velen mogen zijn die u de Heere achterna klagen, zoals we dat lezen van het oude volk van Israël. Toen u afgewend had en wegdreigde te gaan uit het midden van uw volk, riepen ze tot u, klaagden u achterna, Heere, keer weder. Aanschouw ons, de wijngaard die gebroken is, de muren die in stukken geslagen zijn, en de wijnstok die ontworteld is, omdat de wilde zwijnen huis gehouden hebben. Heer, als we zo onze ellende en onze nood, onze persoonlijke schuld, onze gemeentelijke nood en onze kerkelijke nood voor u neer mogen leggen, ach, dan blijft er maar één ding over om te smeken, keer weder. Maar dat zal ook overgaan in het gebed en breng gij ons weder. Doe ons tot u wederkeren, opdat wij verlost worden en mogen delen in de genade van u. Heere, zo hebt u in het verleden gewerkt, niet alleen in de reformatie, maar ook in grote oplevingen die er door de geschiedenis heen geweest zijn. Zo werkt u ten diepste in het leven van al uw kinderen. Heere, doe het ook onder ons. En wil u geven dat wanneer we vanavond in alle eenvoud bij dit aangrijpende gebed om reformatie stilstaan, dat we dit gebed mee mogen dragen het kerkgebouw uit naar de stilte van onze woning, naar de stilte van ons bidvertrek. En dat wij allen met onze kinderen om deze grote genade van de wederkeer van u mogen pleiten. En dat dat op het hart gebonden wordt voor het eerst of ook opnieuw. Heere, keer weder. Want u weet, Heere, hoeveel er onder ons, hoeveel er in onze kerken, hoeveel er in het reformatorisch volksdeel, hoeveel er in Nederland ten dode wankelen. Waar we misschien deze dagen het Lutherlied op de lippen nemen en misschien ook nog wat lippendienst plegen bij de altaren van de vaderen. Als we u niet kennen, als u van ons afgewend staat door eigen schuld, dan is het alles te vergeefs. En daarom smeken we, Heere, keer weder. Keer weder tot ons. Keer weder tot onze gemeente. Keer weder tot onze kerken. Keer weder tot alle kerken die de naam reformatorisch of gereformeerd of hervormd in hun naam dragen. En die bij het erfgoed van de reformatie willen blijven. Heere, keer weder in ons land en in ons volk, in West-Europa, in Noord-Amerika. Keer weder over deze wereld en doe ons tot u wederkeren. O God, wil te midden van de duisternis en de benauwenis der tijden. Reformerend, vernieuwend en bekerend werken en geef dat er ook onder ons weer mannen, vrouwen mogen opstaan die u de Heere vrezen. En dat er mannen mogen zijn geroepen door u als een Maarten Luther, als een Calvijn, als een John Knox, als een Edwards, als een Whitefield, als een Spurgeon, of welke namen ons ook te binnenkomen. Die uw woord recht snijden en die als koninklijke instrumenten in uw goddelijke handen gebruikt mogen worden voor de bekering van velen. Heren, we bidden u om een opleving, om een reformatie, om een revij, om een revival, een opwekking onder ons. Als we zien op onszelf, dan is er geen reden. Maar wil u het doen vanwege de Zoon van uw rechterhand, vanwege de Heere Jezus Christus. Heren, doe het om zijns naams wil. We bidden u dan ook om een zegen over het woord. Geef ons te spreken zoals we moeten spreken. In overeenstemming met uw woord. Een woord ook naar de gelegenheid van de tijd. Een woord wat ook harten mag raken. Weerbarstige harten. Waarin geen mensenwoord meer door kan dringen. Dat is bij u mogelijk, Heren. Dat het woord van u als een zwaard is. Waarvoor alle verzet en alle weerbarstigheid versmelt. Heren, zou het vanavond mogen gebeuren dat zondaar in hun hart gegrepen worden. Uw naam zou er toch zo door verheerlijkt worden. En het zou toch zo zijn tot eer van uw koninkrijk. En er zou zoveel jaloersmakende kracht van uit kunnen gaan. Heren, grijp dan hem of haar maar in het hart, die naar onze menselijke, arme menselijke maatstaven misschien het minst geschikte voorwerp is van uw zaligmakende werk. En wil u wonderen doen. Keren weder, Heren. Ontferm u over allen die een moeilijke weg hebben te gaan. We willen ook deze avond de familie van onze overleden zuster Bakelaar aan u opdragen. In bijzonder nu er familieleden ook in de kerk zijn, wil u hen in het verdriet en in de rouw gedenken, Heren. Nu er toch zo'n lege plaats gevallen is. Een lege plaats die des te meer betekent wanneer we ons zo met haar verbonden wisten. En wil u de lege plaats en de lege plaatsen die er in de familiekring gevallen zijn, vervullen met uzelf en uw vertroostende genade schenken. We willen in deze ogenblikken ook denken aan Arjan den Hoed, die morgen voor opleiding in militaire dienst zal gaan en daarna uitgezonden zal worden naar Joegoslavië. We bidden u, Heren, om uw bewaring en bescherming hier in Nederland, maar ook straks in dat door oorlogsgeweld doorploegde gebied. Wil u zijn leven beschermen, ook daar waar gevaren zijn, ook voor buitenlandse militairen. Wil u hem ook beschermen voor alle dingen waarvoor we in dienst en waarvoor we op de oorlogsvelden beschermd moeten worden. Dat is ook voor de zonde. En dat is ook voor het verkeerde. En wil u hem en al degenen die daar ook namens ons Nederlandse volk een plaats hebben, bijzonder beschermen en bewaren. En denk, Heren, aan dat zwaar beproefde volk. Aan de velen die daar sneuvelen. Aan het onrecht en het geweld wat daar gebeurt. Waar de westerse wereld met alle grove en grote woorden geen oplossing weet. Want voor het geweld en voor de zonde en voor de schuld heeft de mens geen oplossing. Heere, bind dat op ons hart. En laat het ons zien dat Gij spreekt in de tekenen van oorlog en geweld. En ons voortdurend eraan herinnert dat deze wereld een geschonden en een gebroken wereld is. En dat de volken in Bosnië en in Servië en wat de namen van die andere gebieden ook zijn, bekering nodig hebben. en dat wij dat allen nodig hebben. Reformatie. Door uw woord en door uw geest. Heere, keer weder. Over die zwaar beproefde gebieden. Ontferm u over hen. En over ons. En over onze kinderen. We bidden het u niet omdat wij bij u enige verdiensten zouden kunnen laten gelden. Maar we vragen het in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 80, vers 9, 10 en 11 zingen we samen. Psalm 102, het 11e vers, zingen we samen aan het einde van de prediking. Ik zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. 102, het 11e vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, de datum was 15 juni 1520. En de plaats was Villa Maiano, een paar kilometer buiten de stad Rome, waar paus Leo X zijn vakantieverblijf had en in de hitte van de Italiaanse zomer zijn vakantie ook placht door te brengen. Op die 15 juni was paus Leo X behoorlijk ontstemd. Want juist op die dag zou er een heel belangrijke wilde zwijnenjacht beginnen waar hij graag aan meegedaan had. Maar nu had hij juist een boodschap ontvangen vanuit Rome, vanuit het college van zijn kardinalen. het consistorium, zoals dat toen heette. En ze hadden een bul samengesteld tegen die weerbarstige, twistzieke Duitse monnik Maarten Luther. En nu moest de paus op deze hete zomerdag, terwijl zijn hart nog bij de zwijnenjacht was, een inleiding schrijven en die bul ondertekenen. En inwendig, wat tegenstribbelend, begon hij met zijn inleiding. En kennelijk waren zijn gedachten nog bij de jacht toen hij schreef. Want zo begon de bul. Exsurge Domini, sta op, o Heere, twist uw twistzaak. Een wild zwijn is uw wijngaard binnengedrongen. Sta op, o Petrus, en bezie de toestand van de heilige Roomse kerk, de moeder van alle kerken, gewijd door uw bloed. Sta op, o Paulus, die door uw onderwijs en dood de kerk verlicht. Sta op, alle gij heiligen. Inderdaad, u voelt het wel aan in die wat overdadige taal, waarin alle heiligen en God zelf worden opgeroepen om op te staan tegen het wilde zwijn wat de wijngaard van de kerk van Rome was binnengedrongen en daar huis hield. Paus Leo X liet er geen misverstand over bestaan. Zo was de toestand. Maar u begrijpt ook dat terwijl hij deze woorden uit Psalm 80 op zijn manier aanhaalde, dat hij de woorden toch wel heel erg eenzijdig zacht gezegd gebruikte. We zouden kunnen zeggen de woorden misbruikte. Want de wijngaard van de kerk was inderdaad verwoest. En de muren waren inderdaad terneergebroken in zijn dagen. En er was inderdaad een wild zwijn dat de wortels van de wijnstok had losgewoeld en de wijngaard dreigde te vernietigen. Maar wie was dat wilde zwijn? Was dat die twistzieke monnik Maarten Luther daar in Duitsland? Of was dat misschien juist de hele Roomse hiërarchie en de hele Roomse opvatting van de leer en van de traditie? Wel, tegen die achtergrond is het goed om bij deze psalm, waaraan de paus zijn woorden ontleende, stil te staan. En dan willen we niet staren op al die historische bijzonderheden uit die tijd, maar vooral letten op het slot van de psalm, dat uitloopt op een bewogen gebed om reformatie, of de Heere die desolate, die treurige toestand van de kerk wil veranderen. En of hij zich ontfermen wil over de wijnstok die ontworteld ligt en de wijngaard waarvan de muren gebroken zijn. En zo schrijven we boven de woorden van onze tekst een gebed om reformatie. En dan letten we op twee dingen. Dat is allereerst een gebed om de wederkeer van God. En dat leest u in vers 15. Heere der heerscharen, keer weder. En in de tweede plaats is dat een gebed om de bekering van zondaren. Dat leest u in vers 20. O Heere, God der heerscharen, breng ons weder. Of breng ons tot bekering. Dus een gebed om reformatie. Dat is allereerst een gebed om de wederkeer van God. En in de tweede plaats een gebed om de bekering van zondaren. Waar gaat het over in deze toch wat onbekende psalm? Wel, het begin van de psalm geeft een duidelijke aanwijzing. Het gaat om het noordelijke rijk, het rijk van de 10 stammen, dat na de regering van koning Salomo zich losgescheurd heeft van het 2-stammenrijk in het zuiden. Dat noordelijke rijk werd soms Efraïm genoemd. En u leest de namen van Efraïm en Manasse in het begin van de psalm. En daaruit wordt al duidelijk dat deze psalm betrekking heeft op wat in Efraïm en Manasse in het noordelijke deel van het rijk dus gebeurde. En deze dichter, misschien zelf afkomstig uit een van die noordelijke stammen, ziet de gebeurtenissen van zijn eigen dagen met een oog verlicht door de Heilige Geest en ziet dan dat de 10 stammen erbij liggen als een wijngaard waarvan de muur gebroken is en waar een wild zwijn uit het bos heeft huis gehouden en die tere plantjes die met zorg gecultiveerde wijnstokken heeft losgewoeld en er één ruïne, één puinhoop van heeft gemaakt. Aan welke omstandigheden denkt de dichter? Wel vermoedelijk aan de tijd tegen het einde van het bestaan van dat 10-stammenrijk. Toen de koning van Assyrië, koning Tiglath-Pileser, naar het zuiden trok en daar dit staatje van Efraïm en Manasse aan zich onderhorig maakte. En u weet, wanneer u uw Bijbelse geschiedenis kent, dat vanaf de regering van koning Menahem er met die Assyrische koningen allerlei conflicten waren. En uiteindelijk die Assyrische legers kwamen en het land en het volk van de 10 stammen onder de voet hebben gelopen. Wel in die dagen spreekt deze dichter van Psalm 80... over het rijk van Israël, over het rijk van Efraïm en Manasse, als een wijngaard die opengebroken en omgewoeld is. Zegt hij dat God deze wijngaard verlaten heeft. En dan moet u er goed op letten dat die dichter van deze psalm niet in de eerste plaats de Assyriërs de schuld geeft. En ook niet in de eerste plaats zich bezighoudt met de vraag, wie is nu precies dat wilde zwijn wat de wijngaard van de Heere omgewoeld heeft. Nee, deze Godvrezende dichter ziet de dingen in hoger licht. Hij zegt, waarom hebt gij de muren doorgebroken, zodat allen die langs de weg voorbij gaan van de druiven plukken. Dat die wijngaard vernietigd is, dat de muur doorbroken is, dat het een puinhoop geworden is, een wildernis, dat is ten diepste het werk van God. God heeft in zijn toorn Israël als wijngaard verlaten en is met zijn grimmigheid gekomen en heeft Assyrië gebruikt als een roede, als een geesel in zijn machtige handen en heeft het volk van het verbond gestraft. Waarom heeft God zich afgekeerd van zijn wijngaard? Waarom heeft God zijn wijngaard tot een woestenij gemaakt? Dat is de vraag die opwelt in het hart van deze dichter. Wel, als we zijn psalm lezen, dan is het niet moeilijk om op het spoor van het antwoord te komen. Want de dichter herinnert eraan dat God in het verleden Israël als natie geplant heeft. En hij gebruikt dan dat beeld van de wijngaard om te laten zien dat God toen Israël in Kanaan binnentrok, door de Heere een land gegeven werd, waaraan het niet gebouwd had en waaraan het niet gearbeid had. God gaf het. God bereidde Israël een wijngaard. God trok de muur op. God hief een wijnpersbak uit. God deed alles voor zijn volk Israël. Hij zorgde dat ze in vrede hem konden dienen. Hij deed wonderen aan zijn volk Israël. En wat heeft Israël gedaan? Wat hebben Efraïm en Manasse gedaan? Zij hebben zich van de God die hen zo rijk gezegend had afgekeerd. En dat zonder dat er enige reden was. In het hoofdstuk Jesaja 5 vergelijkt de Heere ook Israël met een wijngaard en met een wijnstok. En dan klaagt de Heere in dat lied van de wijngaard zijn volk Israël aan en zegt, ik heb dit alles aan u gegeven, een wijnstok en een wijnpersbak en een toren. Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen dat ik er niet aan gedaan heb? Ik heb alles goed gemaakt. En u, Israël, Efraïm, Manasse, hebt u van mij afgekeerd en de Baals gediend. U bent eigen wegen gegaan. Kijk, zo staat de achtergrond van deze psalm en van de beelden die in deze psalm gebruikt worden, naar ik hoop helder voor ons. En als we dan vanuit deze gedachte zo wat lijnen doortrekken vanavond, dan doen we dat allereerst in de richting van de kerk. Het is vandaag 31 oktober, de dag waarop wij gelukkig nog in een tijd van twist en kittelachtigheid allen tezamen één reformatiedag bezitten. Gode zij dank. Daar is tenminste geen twist over onder ons. En herdenken wat God gedaan heeft, want daar moeten we op de reformatiedag bij stilstaan. Wat God gedaan heeft. God heeft in het verleden een kerk gegeven in de dagen toen Jezus Christus hier op aarde was en toen de geest van Pinksteren werd uitgestort. Toen heeft hij zijn wijngaard gebouwd en de muren opgetrokken. Toen heeft hij aan alle kanten zijn zorg, de genade zorg, door de dienst van de apostelen aan die kerk besteed. Maar wat is er gebeurd? Door de eeuwen heen is die kerk verworden. Muren zijn gesloopt. Muren naar de wereld. En de geesten van de wilde zwijnen, van dwaalleer, van halfheidendom, van verkeerde opvattingen over de sacramenten, van mensvergoding, van heiligenverering zijn in de kerk binnengedrongen. En in het begin van de 16e eeuw, in de dagen waarin Maarten Luther en Johannes Calvijn geboren werden, lag de kerk als een wijngaard die te gronde gericht is en waar geen sprankeltje leven meer in was. Zo leek het, althans voor de mensen. En toen is God opgestaan. God heeft Luther tot bekering gebracht door die bange worsteling heen. God heeft hem geroepen als een krachtig instrument in zijn handen. En toen is het woord weer opnieuw ontdekt. En tegenover alle invloeden van halfheidendom en scholastieke filosofie en wat er al niet aan wilde zwijnen in de kerk van die dagen was doorgedrongen, heeft Luther het weer gezegd en het woord alleen zal het doen. En als het woord het niet doet, wat zal het dan doen? Luther heeft het geleerd vanaf de kansel en vanaf de katheder dat wij God nodig hebben. Dat wij de muren van de kerk niet door onze eigen werken, niet door wat reformatiepogingen of door wat oplapmiddelen kunnen herstellen, maar dat God van den hemel moest komen met zijn reddende gerechtigheid in Christus Jezus. En zo is God gekomen. Heere, keer weder. God keerde weder tot zijn vervallen wijngaard. En in de zwakke gestalte van een Maarten Luther, want was hij soms zwak en aangevochten. En in de zwakke gestalte van een Johannes Calvijn, want wat heeft hij zich verteerd in de dienst van de Heere. Kwam God van de hemel en bezocht die ruïne. Door het wilde zwijn van de Roomse dwaalleer te gronden gericht. En de muren werden hersteld. En de wijnpersbak werd gerepareerd. En vooral wonder van genade, kleine plantjes werden onder de prediking van die mannen in de bodem gezet en groeide en bloeide. En zouden we daar niet met weemoed en dankbaarheid aan terugdenken aan wat God deed in het verleden? Gij hebt uw kerk bezocht. Uw wijnstok aanschouwt, de puinhoop herstelt. Maar wat is er daarna weer gebeurd? We zijn weer heel wat eeuwen verder. En in onze stervende 20e eeuw die op zijn einde loopt. Als we rondom ons kijken, in de landen waar de reformatie krachtig wortels schoot en de wijnstokken gebloeid hebben, hoe staat het erbij? Hoe staan we ervoor? Duitsland? Engeland? Nederland? Zijn er niet weer scheuren in het reformatorische wijngaard gekomen? Dreigen niet weer wilde zwijnen, die soms door de scheuren heen al stevig aan het wroeten zijn? Ja, het reformatorisch erf, zeker in het Westen, verpert en schudt, ook in Nederland, aan alle kanten. Waarom? Heeft God zich teruggetrokken? O gemeente, als God zich teruggetrokken heeft, dan is daar altijd oorzaak hier, onder ons, bij de wijngaard, bij de kerk op aarde. En wat wordt er vandaag aan de dag, ook binnen de kerk? Niet zo geroepen om allerlei nieuwe dingen. En ik zeg vanavond niet dat elk nieuw ding op zich verkeerd is omdat het nieuw is. Maar je huivert toch. Als je ziet vooral na 1960 wat er op gereformeerd erf aan leervernieuwingen, aan herinterpretaties gekomen is, als een vloedgolf over kerken van gereformeerd beleiden, uiteindelijk terechtkomend bij het duister monument van een algemeen betwijfeld christelijk geloof. Is de dwaalleer die men dan tegenwoordig aanduidt met nieuwe woorden en met een herinterpretatie van het klassieke beleiden, zoals men het prachtig weet te zeggen, met een aanpassen van de theologie aan de eisen des tijds. Zijn de wilde zwijnen niet oppermachtig? En daarmee gepaardgaand, dringt de wereld van alle kanten de wijngaard van de kerk niet binnen? En de deuren van de kerk, die zouden moeten openscharnieren naar de wereld toe, zodat de boodschap van de kerk de wereld in zou stromen. Die deuren scharnieren al meer naar binnen toe open en de wereld stroomt de kerk binnen. Inderdaad, na zoveel eeuwen van het erfgoed der reformatie kan het ook niet ontkend worden in heel veel opzichten. Het wilde zwijn heeft de wortels losgerukt en de wijngaard te gronde gericht. Ja, maar we hebben toch nog de waarheid. Ja, maar we hebben toch nog de prediking van vrije genade. Ja, maar we hebben toch nog onze klassieke belijdenis en daar houden we ons toch aan, ook in onze kerken. En er is toch nog veel goed, zeker beste vriend, ik wil niets van het goede wat God ons nog gelaten heeft ontkennen. Maar zeg u het eens eerlijk. Al zouden we de meest schitterend glanzende reformatorische zuil hebben, aan alle kanten opgepoetst met prachtige organisaties, en al zouden we alle belijdenissen die zuiver zijn, en dat zijn er nog wel wat, in de kast hebben staan, en al zouden we er met allemaal hartelijk instemmen, maar ons hart wordt niet veranderd, dan is dat reformatorische niets anders meer dan een schil. En zal het uiteindelijk te gronde gaan door het gewroet van de wilde zwijnen. En wat is daarom nodig? Juist ook in onze dagen. Wel hetzelfde wat in Luthers dagen nodig is. En hetzelfde wat in de duistere dagen van de kerkgeschiedenis van Schotland in de vorige eeuw nodig was. En hetzelfde wat in de dagen van Augustinus nodig was. Hetzelfde wat in de tijd van Psalm 80 nodig was. Keer weder, o God der Heer. O God der Heerscharen, keer weder en aanschouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok. Dat we de dingen die zo verbroken liggen, de dingen die zo verkeerd liggen, de zonde, de kerkelijke zonde, de zonde van ons reformatorisch volksdeel, de zonde van u en van mij voor de Heere neerleggen. Zeg, mag ik het u vragen? En ik vraag het aan de jonge mensen en aan de ouderen. En ik vraag het allereerst aan mezelf. Doen we dat wel eens? Leggen we wel eens wakker vanwege de zonde van land en volk. Vanwege de zonde van kerk en gemeente. Vanwege de zonde van dat hopeloos versplinterde reformatorische volksdeel. Wat bijna over niets meer elkaar recht in de ogen kan kijken. Liggen we er wel eens wakker van? En komen we wel weer eens mee voor God op de knieën? En wat met betrekking tot onze eigen onbekeerlijkheid? Of met betrekking tot onze eigen schuld? Of met betrekking tot het feit dat we zo ver van de Heere zijn afgedwaald en dat het zo donker kan zijn in ons leven. Herkennen we iets van die ontroerende bede die we hier lezen uit die 80ste psalm. O God, keer weder. Aanschouw uit de hemel. Zie deze wijnstok. Bezoek deze wijnstok. Ja, daarin legt de dichter van deze psalm de hele toestand van Efraïm en Manasse voor de Heere neer. Die afgebroken wijnstokken, die losgewoelde wortels, die gebroken muren, alles wat er verkeerd is. Heren, zie het toch. Zo kunnen we toch niet verder. Met deze zonde, met deze verdeeldheid. Met de wereld doorbrekend in de kerk, onder de verberging van uw aangezicht, terwijl alles zo verdort en verschrompeld, en we toch zo genoegelijk zitten te midden van de verschrompeling. Heren, zo kan het toch niet verder. Aanschouw deze wijnstok. Zo een van de dingen die vandaag aan de dag het meest benauwende is, niet dit zijn. Dat je zo weinig hoort. Dat mensen met de nood van hun leven. En met de nood van hun onbekeerde kinderen. En met de nood van de zoveelen die nog onbekeerd zijn in de kerk. En met de nood van de geestelijke situatie in ons goede en zo gezegende vaderland. Voor de Heere komen. Waar hoor je het nog? In gebeden, aan tafel en in de eenzaamheid. Waar hoor je het nog? In gebeden op vergaderingen, ook op kerkelijke vergaderingen. Het smeekgebed van deze dichter. O Heere, keer weder. Aanschouw de toestand van uw wijnstok. Zijn we samen vandaag ook in reformatorisch Nederland niet te gearriveerd voor geworden? Niet te trots voor geworden om onze nood en schuld, zoals onze belijdenis dat zegt, voor God recht en grondig te kennen? En met onze armoe voor de Heere te buigen? Ja, kijk, en als dat werkelijkheid wordt in ons leven, dan heeft dat altijd een persoonlijke toespitsing. Want waar u ook in de Bijbel belijdenissen leest van mensen die met de nood van het volk en met de nood van de kerk en met de nood van het christelijk geloof en met de nood van het koninkrijk van God liepen, die kwamen altijd allereerst met een persoonlijke schuldbelijdenis. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Daniel, wij hebben gezondigd. Wij en onze vorsten. Ik. Gemeente, wat zou het een zegen zijn als de reformatieherdenking anno domini 1993 ons alle in de breedte van het reformatorisch erfdeel op de knieën zou brengen. Schuld verslagen. Ja, laat ik het dan maar heel persoonlijk zeggen. Wat zou het een zegen zijn als er onder ons, als u, als jij, mijn jongen of meisje hier in de kerk, met je eigen nood en de nood van de tijden waarin wij leven, aan de grond zou komen en het zou beamen wat die dichter zegt in dit woord wat we hier lezen. Heere, keer toch weder aanschouw uit de hemel. En als we dan die woorden ook naar ons persoonlijk leven toe nog wat dieper ontleden, dan ligt er toch deze gedachte in. Dat die psalmdichter hier laat zien, God heeft zich afgewend van Israël. God heeft zich teruggetrokken. De Heere heeft gezegd, omdat ze in hun eigen wegen gegaan zijn. En omdat ze de Baals en de Astarots en wat de namen van die goden ook waren gediend hebben, daarom keer ik me van hun af en ik laat hun over aan het wild gedierte. Ik breek hun muren en ik laat het zwijn wroeten in de aarde rond de wijnstokken. God keert zich af. Maar weet u, deze dichter kan het onder de verberging van Gods aangezicht niet uithouden. En hij smeekt, Heere, we hebben het verdiend dat u weg zou gaan, maar keer toch weder. En zie hoe het ertoe gaat. En zie hoeveel onbekeerden er nog zijn. Aanschouw uit de hemel deze gebroken wijnstok en deze gebroken muren. Kijk, dat is nu iets wat bij ieder die de Heere vreest, de een meer dan bij de ander, dat zal waar zijn, toch gaat leven niet. Dat ze het onder de verberging van Gods aangezicht niet uit kunnen houden. Echt, als mensen zo lang kunnen klagen over het is zo donker, en blijft altijd maar hetzelfde, dan kun je vanuit de Bijbel wel een vraagteken zetten. Want Gods levende kerk komt in donker, ongetwijfeld. Daar moet veel strijds gestreden zijn en veel leeds geleden zijn, zeker waar. Maar zoals onze belijdenis het zegt in de Dordtse leerregels, Gods kerk kan het onder de verberging van het aangezicht van de Heere, als het er echt op aankomt, niet uithouden. Want de verberging van Gods aangezicht, zo lezen we daar, is hun bitterder dan de dood. En omdat de bitterheid van de dood in hun binnenste woelt, daarom smeken ze het, o God, keer toch weder. En wil u uw aangezicht niet verbergen, maar zie wat een woestenij, wat een puinhoop uw kerk geworden is. Aanschouw. En bezoek deze wijnstok. Ja, en dan is er nog iets wat deze psalmdichter daaraan toevoegt. Want misschien hebt u het opgemerkt dat deze psalmdichter zijn psalm geordend heeft volgens allerlei dichterlijke regels. En dan komt er een refrein terug. Al heel erg gauw in het begin, in het vierde vers. O God, breng ons weder, laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. En dan even later, achtste vers. O Heere der Heerscharen, breng ons weder. En dan opnieuw in het vijftiende. O God der Heerscharen, keer toch weder. En dan het vierde refrein. O Heere, God der Heerscharen, breng ons weder. En het opmerkelijke is dat die woorden die zo sterk op elkaar lijken, dat daar toch telkens weer andere uitdrukkingen in gebruikt worden. En als hij dan eerst gebeden heeft, Heere, keer weder, aanschouw en bezoek deze wijnstok met uw genade. Dan zegt hij in het laatste refrein, als ik het zo noemen mag, in het 20e vers. O Heere, God der Heerscharen, breng ons weder. Kijk, die twee beden horen bij elkaar. Keer weder, want de Heere had zich afgekeerd vanwege de zonde. En nu vraagt hij, Heere, ontferm u over ons en keer weder tot ons. Maar daar blijft hij niet bij staan als de Heere zich ontfermt over hen en wederkeert tot hen. Dan bidt hij ook, Heere, doe ons nu ook wederkeren. Breng ons weder, zo staat er. Je zou ook kunnen vertalen, doe ons wederkeren. En zelfs, breng ons tot bekering. Is dat geen ontroerende gedachte? Te midden van de deformatie der tijden, nu de Assyriërs dreigen, bid deze dichter om reformatie, Heere, keer u weder en doe ons wederkeren. U voelt wel aan, als God wederkeert in gunst, dan is het nodig dat de Heere in gunst ook ons terugbrengt. En dat heeft iemand als Luther heel scherp aangevoeld. U weet hoe hij geworsteld heeft. Ik wil die geschiedenis vanavond maar niet te breed ophalen. Een van die grote vragen waarmee hij worstelde was deze. Hoe krijg ik een genade God? Hoe wordt mijn hart veranderd? Hoe vind ik vrede voor mijn aangevochten ziel? En dat, beste vrienden, is toch niet een vraag die achterhaald is in onze dagen? Dat is toch de wezenlijke zielenvraag tussen de hemel en tussen de aarde, tussen God en tussen uw en mijn ziel? Hoe zal ik vrede vinden met God? Hoe zal ik de genade van God vinden? En Luther heeft het geprobeerd in zijn dwaze waan om God tevreden te stellen met wat goede werken, met boetedoeningen, door zichzelf te geeselen, door zijn lichaam uit te hongeren. Hij schrijft zelfs later, als hij terugblikt op die periode, als er één monnik zalig geworden was door zichzelf te tuchtigen en te vasten, dan was ik het geweest. En hij beschrijft dan dat hij zijn, in de tijd dat hij vaste, zo gevast heeft, dat hij er als een geraamte uitzag en zijn lichaam allerlei kwalen bezorgd zou hebben als God het niet verhoed had. Hij probeerde zichzelf te bekeren door eigen werken. Totdat, op dat wonderlijke moment dat hij bezig was ter voorbereiding van zijn colleges, die hij aan studenten zou geven met de brief aan de Romeinen. En dat hij worstelde met Paulus' woorden. En dat die woorden van Paulus plotseling door het licht van de Heilige Geest open gingen. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En toen gingen de poorten van het paradijs open, zei Luther. En toen zag ik dat het geschonken gerechtigheid is. Dat zalig worden uit genade is. Dat het niet uit de mens is, opdat niemand roeme. Dat God het moet doen. Dat God het kan doen en dat God het wil doen en dat hij het ook zal doen. En pas daar die bede die we aan het slot van onze psalm vinden, niet uitnemend bij. Heere, doe ons wederkeren. God, keer weder in uw gunst, maar breek nu ook ons hart. En trek het los van de dienst van de zonde en van de Baals. En breng ons weder. Zeg, jonge meisje, ouderen hier in de kerk, die de Heere niet kent en nog vreemdeling bent van dat genadewerk, van dat bekerende werk van God drieënig. Daar bidden we toch om. Daar worstelen we toch mee. Ook als je 's avonds je knieën buigt bijvoorbeeld, of in de eenzaamheid wel eens overdag over deze dingen denkt en in stilte, misschien terwijl je werkt of achter je stuur zit. God smeekt om genade. Heere, breek mijn hart, breng ons weder, breng ons terug tot u, bekeer ons tot u. Je weet het toch, dat zonder bekering we omkomen. Dat wij mensen die ten dode wankelen, zolang we onbekeerd zijn, ook ten dode zullen verzinken. Indien we niet wederkeren tot God, bekeerd worden tot God. En dat is toch de diepe ernst van alle prediking. In de dagen van Psalm 80. In de dagen van Luther en ook vandaag. De noodzaak van reformatie, van waarachtige bekering, van het behouden worden door de genade en door de gerechtigheid van God alleen. O, laat het ons nooit als door de duivel ingefluisterd worden en gehoor vinden in onze harten. Dat het genoeg is om kerkganger te zijn. Dat het genoeg is om degelijk te zijn. Dat het genoeg is om behoudend te zijn. Dat het genoeg is om de belijdenis van de reformatie hartelijk lief te hebben. Begrijp me niet verkeerd. Dat zijn allen op zich voortreffelijke dingen. Maar u moet bekeerd worden. U moet van dood levend gemaakt worden. En als we ook onder ons, en ik spreek tot sommigen heel persoonlijk, zouden beseffen hoe ontzettend het is om onbekeerd te vallen in de handen van de levende God. Als we zouden beseffen hoe God het waard is als de drie enige en de volzalige in zichzelf om geëerd, gediend en gevreesd te worden. En hoe hij verheerlijkt wordt in de bekering van een zondaar als u of als ik. Wat zouden we dan worstelen aan de troon der genade. Heere, keer weder. En doe mij wederkeren. En bekeer mij. Zijn er vandaag nog mensen die net als Maarten Luther en net als die mensen op de Pinksterdag, het zei de Heere, wat moet ik nu doen? Kan ik nu zalig worden? Kan ik nu bekeerd worden? Zijn er nog jonge mensen? Ja toch, die met deze dingen lopen en zeggen, bekering, hoe is dat nu? Hoe moet dat nu? Geen antwoord wanneer je misschien al weken, al maanden, misschien nog wel langer bidt. Inderdaad, die bekering is nodig. Niet alleen voor het eerst, maar laat ik dat ook benadrukken, ook steeds opnieuw. Doorgaande reformatie, dat is een term uit een bepaald kerkverband en dat heeft daar een bepaalde betekenis, daar gaan we maar niet op in. Maar bijbels gezien is doorgaande bekering, doorgaande reformatie nodig. Bekeer ons, Heere, breng ons weder. Dat heeft ook een kind van God toch nodig? Hij moet ook toch weer van zijn eigen gerechtigheden en van zijn verkeerde rustgronden afgebracht worden. Of heb u daar nooit last van? Luther had er last van. Ook na alles wat God hem gegeven had. Die oude Luther kon nog zo springlevend zijn, niet? Die jolige Luther met zijn wat boerse humor waarin die heus wel eens te ver ging. En die Luther die soms door eigen schuld zo in de dikke duisternis terecht kwam en zoveel last kon hebben van de verzoekingen van de vorst der duisternis.
En dan was het nodig, Heere, bekeer mij opnieuw. Breng ons af van alle verkeerde gronden en van alle eigen gerechtigheid. Doe ons sterven aan onszelf, opdat wij op mogen staan tot een nieuw leven. Bekeer ons niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. Ja, zegt u, maar die vraag bleef liggen. Als nou een kind van God vastloopt met zichzelf en een jongen of een meisje zegt, hoe moet ik nu bekeerd worden? Hoe gaat dat nu? Als alles zo donker is. Ja, dan zegt u de weg van het gebed. Maar is er niet meer te zeggen? Jazeker, er is meer te zeggen. Luistert u nog maar een ogenblik mee. O Heere der Heerscharen, breng ons weder. Dat is het gebed om bekering, weet u. Laat uw aanschijn lichten. Zo zullen wij verlost worden. Wat is dat? Laat uw aanschijn lichten. Nou, we hebben het zo even al min of meer aangeduid. Dat God zich terugtrok vanwege de zonde. Dat God zijn aangezicht verbergt. En dat is het nu precies wat je ervaart wanneer je je knieën buigt. En wanneer de hemel zo gesloten is en alle gebeden op de zolder of op die koperen hemel als het ware afdreigen te ketsen. En er geen antwoord is. God verbergt zich. God trekt zich terug. En daar zet deze psalmdichter nu tegenover. Heere, laat uw aangezicht licht. En wie goed thuis is in zijn Bijbel weet dat dat een woord is uit die oude zegenbeden. Die zegen die de hoge priester Aaron op het volk van Israël moest leggen. U kunt hem vinden in het slot van het boek Numeri, het zesde hoofdstuk. Daar staat het dat Aaron en zijn zonen het volk moesten zegenen op deze wijze. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. Nou, daar wordt die uitdrukking dus eigenlijk uitgelegd. Wat is, doe uw aanschijn lichten, dat is, wees ons genadig. Aanschijn lichten, dat is wanneer een smekeling komt bij een oude Oosterse vorst, zo'n tiran, weet u wel, die met een knip van zijn vinger over leven of dood kan beslissen. En als iemand komt met een smeekgebed tot zo'n koning, en het gezicht van die koning ligt op, dan weet hij dat die koning in gunst op zijn verzoek beslist heeft. Nou, dat is maar een zwak beeld wat misschien de achtergrond is van die uitdrukking. God laat zijn aanschijn lichten. Dat wil zeggen, hij is genadig. En daar moeten we eens op letten. Wanneer werd die zegen nou over dat volk gelegd? Wanneer werd nou tegen het volk gezegd, in de naam van de Heere doe zijn aanschijn over uw lichten? Ja, zegt u, dat werd gezegd door de hoge priester. Precies, en wanneer? Wel, als die hoge priester in de naam van het volk een offer gebracht had. Dan kwam hij terug uit het heiligdom nadat hij geofferd had en sprak, op grond van het offer wat gebracht is, de Heere doe zijn aanschijn over uw lichten en hij zij u genadig. En dat offer wat gebracht is in die oude tabernakel, dat weet u, dat is een heenwijzing naar het offer van de Heere Jezus. En hoe kan God nou zijn aangezicht doen lichten over zondige mensen? Hoe kan God nou op onbekeerde mensen neerzien? Alleen vanwege het offer kan hij zijn vriendelijk aangezicht, zijn genadig aangezicht doen lichten over een jongen of meisje wat met zijn schuld en zonde voor de Heere buigt en smeekt, o God, keer weder en bekeer mij. Dat kan alleen vanwege het offer. En daarom, als het soms zo donker is en als die hemel zo gesloten is, ook voor u die de Heere vreest en misschien op het ogenblik in geestelijke verlating toeft, Vergeet toch niet om te pleiten op het bloed van de Heere Jezus. Op de gerechtigheid van Christus die alleen redt van de dood. Heere, keer weder en doe ons wederkeren. Ik heb niets om op te pleiten wanneer ik naar binnen kijk. Want ik heb geen werken die voor u kunnen bestaan. Ik heb geen plichten die toereikend zijn. Heere, zie op mij neer. Om Jezus wil. En doe uw aanschijn over mij lichten. Om Jezus wil. Kijk, want alleen door de Heere Jezus Christus en door de gerechtigheid die Hij verworven heeft, kan Hij zondaren redden. En daarom is het waar, dat is bijbels en reformatorisch, dat wanneer een zondaar nu in schuldverslagenheid het alleen zoekt bij die gezegende en pleit op zijn gerechtigheid en op zijn bloed en op zijn genade, o, dan wil de Heere horen. Dat heeft Hij zelf beloofd. En daarom is het zo nodig dat we iets leren kennen van die hartelijke schuldbelijdenis. En van dat pleitende smeken als een onwaardige op het offer van de Heere Jezus. Laat uw aanschijn lichten. Kijk, en dan kan het gebeuren dat juist onder de bediening van het woord, want dat hebben Luther, Calvijn, Zwingli en noemt u al die andere namen maar op, die wij met eerbied en dankbaarheid aan de Heere gedenken vandaag. Dat hebben ze goed gezien. Dat de Heere dan juist voor arme, zondige mensenkinderen die met hun nood en schuld de Heere zoeken en Hem mogen smeken om zijn genade, dat Hij door het woord en door de geest antwoord geeft op het gebed. En dan kan het gebeuren dat de kerkgang ineens een Bethel wordt. U weet wat Bethel betekent. Dit is het huis van God. Dat je met een verslagen hart in de kerk komt en moedeloos, terwijl er toch een innerlijke honger en dorst is naar de genade van God. En dat de Heere vanuit het woord laat zien dat het nu ook voor zo'n zondaar als u bent of als jij bent mogelijk is. Dat Hij tot het hart gaat spreken en de woorden aan je hart bevestigt. Dan is het inderdaad wat Luther schreef, alsof het licht opgaat in je leven. Het aanschijn van God gaat lichten. Ja, dat kan soms zo zijn. Als je daarachter in de kerk gezeten, met een verslagen hart en met de bede, o God, bekeer mij, plotseling het mag horen en de Heere verzegelt het aan je binnenste. Ziet, ik ben uw heil. En als je dat mag geloven, en als je dat door genade mag weten, en als je zo in die belofte mag blikken en daar de kracht van mag ervaren, dan ligt in die belofte, toegepast aan het hart, ligt het aanschijn van God op. Is de Heere u genadig? En dat geeft uitzicht op de verlossing. Want als God zijn aangezicht doet lichten, zo lezen we in het slot van de psalm, dan zullen wij verlost worden. U voelt het, we begonnen wat breed vanavond. Dat was ook in verband met de kerkhervorming. We begonnen wat breed, ook met kerkelijke, maatschappelijke, met geestelijke toestanden in onze dagen. En misschien dacht u wel, dominee, is dat niet wat overdreven? Maar zou het overdreven zijn, gemeente, als er zoveel gaande is rondom ons heen, en als er nog zoveel mensen ook onder ons, ook in onze eigen gemeente, ten dode wankelen en niet bekeerd zijn, naar we vrezen moeten? Zou het overdreven zijn, wanneer we terugblikken en zeggen, waar is het leven van toen? Waar is het licht van toen? Ach, ik weet genoeg van de reformatie en van de nadere reformatie, dat mag ik toch vanavond dan ook wel een keer zeggen, om te weten dat er toen ook een heleboel was wat niet naar de maatstaf van het woord was. Je schrikt soms als je de dingen leest. Maar ondanks dat, er was leven. Er was de ervaring van het gunstrijk aangezicht van de Heere. God stond op en er werden mensen bekeerd. En God doet het nog. Ik weet het. Gode zij dank. Maar wat is het vaak ver weg. Wat ligt het allemaal ingezonken. En wat is er soms ook een hoop fijn goud. Wat verdonkerd is. En daarom past ons heel persoonlijk die bede. Heere, uit genade, keer weder tot ons, tot mij. En doe mij tot u wederkeren. Heere, dan mogen we toch pleiten op dat bloed. Want alleen om het bloed kan uw aanschijn over mij gaan lichten. Heere, doe uw aanschijn lichten. Wees ons genadig. Verlos ons. Met uw krachtige hand. Gij die in vroeger dagen Israël opzocht. En uit de duisternis bevrijdde. Gij die in de dagen van de reformatie het licht weer op de kandelaar zette. En zondaren bekeerde, Heere, doe het ook in onze tijd. Ook aan mij. Amen. Eindigen met dankzegging in gebed. Heere, wij kunnen aan het einde van deze dienst niets anders vragen dan wat de psalmdichter ons heeft voorgezegd en voorgebeden. Heere, keer weder en breng ons weder. Dat moeten we allen bidden, Heere, van de jongste tot de oudste. Van de leden van de gemeente tot de gasten van deze avond tot de dominee toe. Heere, keer weder en breng ons weder. En zou u dan het vuur van de reformatie, het vuur van de herontdekte waarheid, van de rechtvaardiging van de goddeloze ook onder ons willen doen opvlammen, tot in de harten van vele zondaren. Heere, bekeer ons, onze kinderen. Wil u doorwerken in ons leven? Wil u nu deze dag ten einde gaat met ons zijn deze dag? Wil ons de komende week, de week die we zijn ingegaan, nabij zijn? Help en sterk ieder bij zijn of haar werk. Wees met onze kinderen op de scholen. Help ons ook bij al het ambtelijke werk, bij het werk in de gemeente. Wees met de huisbezoeken en de catechisaties. Wil u ook nu het seizoen van de dankdagen weer begint. Deze week zijn met alle plaatsen waar dankdag gehouden wordt, ook wanneer we halverwege deze week naar Zeist hopen te gaan. En wil u, Heere, ook daar zegen geven. Wees met ons allen. Breng ons zondag allen weer hier. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.